hebben het alles maar over stappen zitten. Vind ik heel mooi, met de stappenteller. Weet je wat ook fijn is? Als je vanmorgen die stap zet, dat je helemaal open bent voor het woord van God. Zal ik hem toespitsen? Dat je helemaal open bent voor wat de Heer tegen jou wil zeggen vanmorgen. Zal ik hem verder toespitsen? En dat je niet eigenwijs bent en hoogmoedig met je eigen gedachten aan de gang gaat, maar Gods gedachten vanmorgen wil horen. Het valt me op, en ook bij het weekend viel me op, dat ik denk, soms dringt het diepe van Gods woord niet door. En ik ben hier verantwoordelijk voor, als voorganger. Dus ik vind het fijn om daar even op te wijzen. En weet je wat nou ook zo mooi is? En dat is misschien dan nog een extra aansporing. We gaan de preek van vanmorgen gaan we bespreken. Op de kringen. En dan ook persoonlijk. Dus kom vooral dan ook naar de kringen. Als je persoonlijk wil delen met elkaar. Lijkt me heel fijn. Waar zou je het anders verder vandaan moeten halen? Goed. Nou, vorige keer, dat was alweer eind september zo rond die tijd, sprak ik over een koning, weet je het nog? Ja? En daar hebben we het ook over gehad. Koning Asa. Was heel bijzonder, die koning Asa. En daar heb je ook over nagedacht, denk ik. Nou, het gaat vanmorgen verder, want ik heb vanmorgen weer een koning voor je. En ik spreek dus vanmorgen over koning zijn. Ik spreek vanmorgen over jouw koning zijn. En voor een ieder is duidelijk, en anders bij deze, jij moet kiezen. Jij moet kiezen in je leven. En voordat je nou heel modern wordt en 20 dingen neerzet waartussen je kan kiezen, doe ik maar gelijk. Kiezen voor Jezus, je moet kiezen in je leven, kiezen voor Jezus als koning van je hart. Je zingt het uit, u bent de koning van mijn hart, als koning voor je leven. Ja? En misschien denk je dat dat een beetje, ja, dat is de koning, en ja, ik ben gelovig. Maar het gaat dieper, en daar gaat het om. Want er is een andere koning die wil niet dat je diep gaat. Doe maar lekker gezellig met elkaar, wissel maar uit, maar ga vooral niet diep. En als het woord diep gaat, dan is het te moeilijk voor je. Of dan was je er toevallig niet bij, of dan zat je hoofd dicht. En dan kijk je er ook verder niet meer naar wat de Heer wil zeggen. Ik wil je vermanen vanmorgen om er helemaal bij te zijn. Zodat je ook komt tot dat gebed opnieuw misschien zelfs. Heer Jezus, ik kies alleen voor u. Ik wil alleen u dienen in mijn leven. Met heel mijn hart. Met heel mijn ziel. Met heel mijn kracht. En help me alsjeblieft daarbij. Want ik wil leven afhankelijk van u. Ik wil van u leren om nederig te worden. Niet gericht te zijn op mezelf. Uit op eigen eer en hoe goed je het wel deed of hoe goed je het wel weet, rijmt. Niet alles onder controle willen houden, moeten houden. Ik mag leven uit uw hand. En als je hier tegen bent, dan mag je je vinger opsteken. Ja? Naar de Heer. Goed, de andere kant. Stel nou, je kiest niet voor Jezus. Nee, ik heb het er niet over dat je niet eens een keer naar de ark komt of meerdere keren naar de ark komt. Ik heb het over je leven. Of dat je altijd in de ark aanwezig bent, daar heb ik het niet over. Ik heb het over je leven. Ja? Dat je niet kiest dieper voor hem. Dan zal het duidelijk zijn, het hebben we al gehoord uit bepaalde momenten in de voordienst, dan blijf je vastzitten aan. Dan blijf je vastzitten aan de koningin van de hemel. Hoor je het goed? Ja? En sommigen hebben daar een hekel aan, heb ik ook al gemerkt, want die sluiten dan gelijk hun vizier verder af. Oh, gaat het weer daarover? Op die manier. Dat is ook de koningin van de hemel. Ja? Dat je daar niet over mag denken. Dat je daar van alles over moet praten. Maar tegen, waarom hebben ze het er weer over? Nou, om jou erbij te betrekken. In volle liefde. Vastzitten aan de koningin van de hemel. Met zijn heersen. Met zijn niet los kunnen laten. Kun je dat al? Nou, ik soms nog niet. Alles onder controle moeten houden. De koningin van de hemel. In deze wereld, maar ook in de religieuze wereld. Met zijn geldzucht. Met zijn eerzucht. Zie je, dat hebben wij. Hou toch op. Zo is Jezus niet. Met zijn geweld. De koningin van de hemel met zijn onreinheid. Ja? Ook seksuele onreinheid. In denken en doen. Vanmorgen neem ik jullie mee. Neem ik jullie mee in het leven van koning Josia. Koning Josia? Is dat dan een verhaal voor ons? Jawel, dat is een verhaal voor ons. Kijk maar op de biemer wat Paulus schrijft. In 1 Korinthe 10 vers 11. Daar schrijft Paulus: al deze dingen nu zijn hun overkomen tot voorbeeld voor ons. En zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Over wie het einde der eeuwen gekomen zijn. Ja? Nou, dat krijg je nog te zien. Ja? Zo. Dus, als het gaat over het leven van koning Josia, dan kan je daar dus vanmorgen iets uit oppakken, zelfs iets uit leren, zelfs gecorrigeerd worden voor je eigen leven, persoonlijk. En over Josia, hij mag weg, over Josua is er een mooi boek. Ja? En die schrijver van dat boek, die dacht, ik ga het geen Josua noemen, ik noem het Asaja. Het boek Asaja, ik heb het vergeten mee te brengen, is ook niet erg. Want iedereen die op de computer Asaja intikt, op Google, die kan vinden dat boek er is. En het is een prachtig boek, want het geeft aan hoe het allemaal vermengd is in heel Juda, in heel het land, met deze koningin van de hemel. Zo wordt dat ook beschreven. Goed. Nou even die koning. Waar zit hij ergens? Nou, daar komt hij. Kijken. Of we wel te pakken krijgen. Goed. De koningin van de hemel. En nu gaan we naar Josia. Ik had een mooie tabel. En dan zie je. We hebben hier. Josia. Zie je wie zijn vader is? Amon, dat is hier. En zijn opa? Manasse. Dat was een sloeber. Goeiedag. Nou, daar komen we straks nog op. Ja. Een beetje, dan zie je Juda. En je weet, die vorige die zat helemaal bovenin. Hè? Die heb je nog. Of is het nieuw weer voor je? Moet je weer kijken. Ja, dat is ook wel eens interessant om dat gewoon in de gaten te houden. Hoe zit het nou allemaal? Ja? Hier heb je Asa. Weet je nog? En Abia. Goed. Die was toen vermoord. Nou, we hebben vandaag weer zo'n leuke partij. Goed. Nou gaan we lezen. Let op, nou gaan we lezen over Josia. 2 Koningen 22, 1 en 2. Ik doe ze op de biemen, maar voor degenen die dat veel makkelijker vinden om zo op de schoot mee te lezen, dan kan je het gewoon opzoeken hoor. Dus dat is niet verboden. Mag. Ik lees het in ieder geval met je. 2 Koningen 22, vers 1 en 2. Josia is 8 jaar oud als hij koning wordt. 31 jaar regeert hij in Jeruzalem. Zijn moeder is Jedida, de dochter van Adaja uit Boskat. Hij volgt in alle opzichten het voorbeeld van zijn voorvader David en houdt zich daaraan. Hij doet wat goed is in de ogen van de Heer. Het klinkt goed, hè? Klinkt mooi, hè? Als het over jezelf gaat. Ja. En Josua is 8 jaar oud. Waarom het niet jong zetten, weet ik niet. Maar zeker een Hebreeuwse uitdrukking. Als hij koning wordt. Amon zijn vader. Ja, je snapt het al. Die is ook weer omgebracht, vermoord. Dat was een hele familietoestand soms. Moet je maar eens lezen. Zijn opa, heb je hem nog? Je hebt opgelet, hè? Manasse, goed zo. Die was dus ook een koning van Juda. En weet je nog wat Manasse deed? Die offert een van zijn zonen aan de afgod. Die laat hem door dat grijp, dat is zo'n soort beest, weet je wel. Niet levend hoor. Zo'n soort beest met van die armen. En daar glijdt dan de baby in, het kind in. Is toch verschrikkelijk? En die glijdt dan niet dat je denkt, nou leuke glijbaan, kom maar ergens terecht. Nee, die komt in het vuur terecht. En die wordt dus levend verbrand. Ja? En daar is zijn broertje bij geweest. Ook een boek over, Manasse. Ja. Goed. Hij laat hem dus levend verbranden op de vuurplaats, Tofet. En daar komen we later, de volgende preek wel op. In het dal Ben Hinnom. Jeruzalem, hè? Oké, kom maar terug naar Jozua. Hij is, hoeveel jaar? 8 jaar. En zijn moeder Jedida gaat dan regeren als koningin-moeder, totdat hij, ik denk, 18 is. En op zijn 18e wordt hij echt koning. En dan moet hij het verwerven dat hij gaat doen wat juist is in de ogen van de Heer. Dat gaat nog met vallen en opstaan. Hij lijkt een beetje op ons. Hij wil, en hij doet dat ook, hij gaat, staat er letterlijk, in heel de weg van zijn vader David. En zodoende krijgt hij een conflict met zijn moeder. Want zijn moeder heeft een prachtige slaapkamer. Kan je in het boek ook lezen. En naast die slaapkamer heeft ze nog een kamer. En ik denk dat is de badkamer. Nee, mis. Dat is een kapel. Een kapel. Met daarin een altaar voor de koningin van de hemel. En als zij opstaat en wakker wordt om 7:30, om 7:00. Iedere morgen bidt zij, smeekt zij. Koningin van de hemel, help mij. Nou, hele simpele vraag. Hoe begin jij je dag? En daar mag je over nadenken, of dat weet je wel. Ja? Wie mag jou helpen? Of begin je dag in de wolken van je werk? Wolken, werk, weg. Ja, dat grijnt van voren. Jedida, zijn moeder, brandt wierook voor haar koning. Zij aanbidt deze God. En in die tijd, en dat kun je in het boek ook lezen, offeren de mensen en aan de Heer, de levende God, u bent mijn Heer en mijn Heiland, en ze zingen het ook uit. En daarnaast, wat denk je? Aan Asjera. Een verbeelding van de koningin van de hemel. En ze roepen Asjera aan als hun goddelijke moeder. Zodra hij zoiets hoort, dan moeten toch alle alarmbellen gaan rinkelen. Ja? Ze roept aan. Geef mij leven, Heer. Het lijkt wel in het volle evangelie zit. Bescherm mij. Geef mij weer het vuur van vroeger. Bij u ben ik veilig. En ze zingt het ook uit in haar lied. En ze zingen het ook uit in hun lied. En in die tijd heb je een profeet. Die is ook niet op zijn achterhoofd gevallen. De profeet Zefanja. En weet je wat hij zegt? Hij zegt, het huis van God is besmet. En dan kan je natuurlijk bij huis van God gelijk weer denken aan de tempel. De gemeente, maar als je dichterbij haalt, dan heeft hij het over mensen. Ja? Wel nu, Jeruzalem hinkt, vandaar dat het leven niet zo makkelijk gaat, hinkt dus op 2 gedachten. Je hebt een moeilijk leven als jij moet hinken op 2 gedachten. Dat wordt een hinkelde pink leven. Ja? Struikel je gauw. Als je moet hinken op 2 goden, welk is het dan? 1 ding is duidelijk, ze hebben niet langer 1 god. En dat gebeurt ook in deze tijd. Zal ik er 1 noemen? Koning? Doe eens een schot. Koning geld. Nee, dit is nog een veel mooiere. Ja, ik snap wel, die wil je overslaan. Ik heb het helemaal door. Maar wat zou u denken van koning voetbal? Er wordt gezegd, koning voetbal. Het zijn de godenzonen. Het zijn de godenzonen. En wat maken ze ervan? Sorry, dat is even terzijde. Het gaat mij er natuurlijk om Wie is eigenlijk de koning in jouw leven? En als je zoveel inzet voor voetbal en daarmee bezig zijn in je denken. Nee, je kijkt er niet altijd meer naar hoor. Hij is ook goed hoor. Maar het gaat erom wat het wezenlijke is. En dat gaat allemaal ten koste van het leven met de Heer. He? Je door de week samenkomen. Je zondag samenkomen. Ik maak het even wat scherp, he? Wat zwart-wit. Want je kan er voor jezelf al uitkomen. Je moet niet denken, oh dan moet ik zeker. Nee, want je moet ook naar die voetbal kijken. Ja, maar dat moet niet. Dat vind ik leuk. Ja, maar dat moet je nou eens opzoeken. Want ik kijk van mezelf wel. He? Dus ik kan er best over praten. En op een gegeven moment dan interesseert het je steeds minder. Vind je het vreemd? Ja, als je eraan vast zit, vind je het vreemd. Ja. Ja, dat klopt. Als je eraan vast zit, vind je het hartstikke vreemd. En dan heb je gelijk, je gaat verhalen. En jij verdedig je. Ja. Oh, moet ik dan? Nee, je moet niks. Dat heb je al gehoord, hè? Maar probeer met de Heer verder te komen voor je leven. Wie krijgt er meer jouw aandacht dan Jezus? Vertel het eens tegen hem. Smeek er eens over. Bid er eens over. Waar zit jij nog aan vast? Ja, gewoon eerlijk, voor jezelf, ik. Verslavingen die je mensenleven beheersen. De koning van de hemel, en ik ga het wat absoluut zeggen, bewerkt alle verslavingen. Komt-ie, drank, seks, werk. Ja, maar ik moet werken. Hou op, even je mond houden, even luisteren. Verslaafd aan je iPad, ja, maar hou je mond, luister. Verslaafd aan je iPhone, aan Netflix. Ja, maar zijn zulke mooie films. Daar gaat het mij niet om, snap je? Ik zeg niet dat het geen mooie films zijn. Ik kijk ze overigens niet. Hè, maar verslaafd aan jezelf. Mensen zo verslaafd aan zichzelf dat ze altijd over zichzelf moeten spreken en denken. Aan je eigen familie. We houden het maar even bij onze eigen familie in de gemeente. Ik zeg het wat scherp. Ja. Maar pak het er maar uit. Bij verslavingen, en ik heb er een aantal genoemd, is Jezus dus niet, eigenlijk niet de koning van je leven. Zo zit het. Zal ik het anders zeggen? Mag Jezus niet regeren in jouw leven? Ja, je kan hem er wel bij hebben. Heer, fijn dat u in mijn leven bent. Fijn, de Heer zegt, ja, ik vind het ook eigenlijk wel fijn. Je hebt me een beetje uitgeparkeerd, daar aan de zijkant. Zo. Even terug naar het verhaal. Ze aanbidden Asjera. En ook in deze tijd zijn mensen die Asjera aanbidden om zodoende innerlijke rust te krijgen. Kan je bij Jezus dan niet de innerlijke rust krijgen? Hoe zit dat dan? Hij zegt, kom maar, jij die opgejaagd bent, ik zal je rust geven. Hoe werkt dat dan? Is dat een bijbeltekst waar je zegt, ja, is leuk, die kan ik op de wc hangen, maar verder heb ik er nog niks mee gedaan. Doe eens wat mee. Zij aanbidden dus niet langer één God. Zij hebben een God, ze hebben een goden soms, naast, bij. En die zijn belangrijker in hun leven dan. Ja? Zie je toen, zie je ook vandaag. En wat is het gevolg daarvan? Dat snap je al, dan zit je weer in het gemeenteweekend. Zodoende raken ze verdeeld. Ik zeg het maar even afstandelijk. Raken ze verdeeld. Van binnen. In hun hart. In hun leven. Dus de echte tempeldienst raakt in verval. God, nou misschien God niet, maar zijn woord zeker wel, die gaan naar de achtergrond. Is niet zo belangrijk meer, woord. Je moet andere dingen ook hebben. Ja, die andere dingen kun je ook hebben, maar het woord is het belangrijkste. Ja, zo. Ze leven minder vanuit een relatie dus met de levende God. En weet je wat ik nou het mooie vind, die Jozua, 8 jaar... Hij wordt niet het product van zijn opvoeding. Hem door? Hij wordt niet het product van zijn opvoeding. Ik weet niet hoe het ontstaan is in zijn bewustzijn. Ik kan er ook geen lijn voor geven. Eén ding is mij duidelijk. Hij ziet om zich heen wat niet juist is in de ogen van de Heer. En gaandeweg, want hij dreigt bijna ook nog een zoon te laten offeren. Hij wijdt hem wel toe aan de koning van de hemel. Ik denk dat hij er later wel wat aan gedaan heeft. Maar gaandeweg komt hij verder. Ik geloof dat hij 17 jaar is of 18 jaar. Die heeft hij al drie zoons. Ja, nee, zie je. Ja? Dat ging in die tijd wel meer zo hoor, voor de helderheid. Maar hoe is dat bij hem ontstaan? Hoe kan dat bij jou verder ontstaan? Want dat is dan natuurlijk de leuke overslag die je kan maken. naar jezelf toe en naar anderen. Prachtig, ja? Goed. Hij doet, want dat hebben we gelezen, wat goed is in de ogen van God. En hij doet dus niet, en dan denken alle mensen die gaan, wat niet goed is in de ogen van God. Nee, hij doet niet wat goed is in zijn eigen ogen. Dat is de tegenstelling. Ja? En als je goed doet wat goed is in je eigen ogen, dan raak je verslaafd aan een afgod. Ja? Zo. Nou, dan gaan we weer, want het verhaal gaat verder. En we zijn gekomen bij vers 3 van 2 Koningen 22. En daar staat: en het geschiedt in het 18e jaar van koning Josia, dat de koning zijn hofschrijver Safan, de zoon van Asaljahu, de zoon van Mesulam, met de volgende opdracht naar de tempel van de Heer zendt. Ga naar de hoge priester Gilkia en laat hem het zilver klaarleggen dat door het volk ten bate van de tempel is afgedragen en door de priesters die de ingang bewaken in ontvangst is genomen. Dat zilver moet ter hand worden gesteld aan de bouwmeesters die met het werk aan de tempel belast zijn. En die moeten het weer overhandigen aan de mensen die bezig zijn met de bouwvallige gedeelte van de tempel te herstellen. De handwerklieden dus, bouwers, metselaars, zodat ze balken en gehouwen steen kunnen aanschaffen om de tempel te repareren. En dan komt er een heel leuk vers. Ze hoeven geen rekening over te leggen voor het zilver. Daar moet je in deze tijd eens mee komen. Hè, dat je geen begroting hoeft te hebben. Ze gaan er altijd overheen. Heb je nou weer gehoord de laatste tijd. Geen rekening over te leggen voor het zilver dat ze ontvangen. Want, daar komt ie, ze zijn door en door betrouwbaar. Vindt ie prachtig? Ja, er was eens een voorganger die zoiets aanhaalde. En die zegt, dus de boeken hoeven niet gecontroleerd te worden. Maar er zat wat anders achter, dat snap je. Maar dit vind ik heel mooi. Dus, de tempel raakt in verval. Dat ziet Josia allang. Hij is 18 jaar koning. Ik dacht eerst dat hij 18 was, maar hij is dus 26. En nu is hij zo ver gekomen in dat proces, dat hij het ook durft aan te pakken. En dan steek ik hem door natuurlijk. En dan zeg ik, en jij? Nee, ik noem de koning er niet meer op. En jij? Hij gaat de tempel herstellen. Hij wil dat mensen bouwen aan een relatie met de levende God. Dat God er weer toe doet in hun leven. Dat Gods plan, zijn woord, weer hun hart krijgt. Dat ze Gods woorden, ze lijken oud, maar het nieuwe kan je eruit halen, uitproberen te werken in hun leven. Josia wil dat het zilver van de tempel gebruikt wordt. En met zilver bouw jij je eigen geestelijke fundament. Daar bouw je aan, met zilver. Dat weet je. Anders moet je als fundament nog maar eens nalopen, Hebreeën 6. En je bouwt erop door, ook met zilver, voor je verdere, voor je eigen leven nu. Je eigen huis, je eigen leven. Met zilver bouw je aan de tempel. Aan Gods tempel. Aan de gemeente. Zilver is Gods woord. En luister goed, dat zilver moet je niet apart houden, ergens weggestopt, in je Bijbel die niet open gaat. Ik noem maar iets. Dat zilver moet je ter hand stellen aan de bouwmeesters. Om ermee te werken. In eigen leven. En in de gemeente. Dat jij er dus iets mee doet in je leven. Vandaag. Zo. Gods woord, heel simpel de basis. Jouw leven is of wordt verzoend door Jezus Christus. Gods woord is ook heel simpel. Jij komt op orde. En dan zeg ik er iets achter. En de Heer zegt er ook iets achter. Als je Gods geest laat werken in je leven. Gods woord, derde fase. Gods zoon kan in jou openbaar gaan komen. Helemaal. Mooi, hè? Ik hoop dat hij een beetje naar uitziet. Ja? Dat verwacht ik wel van je. En David zegt dan, woorden van de ene zijn woorden glaszuiver, zilver, gesmolten in een smeltkroes, in de aarde, gelouterd 7 maal. Psalm 12, vers 7 moet je enigszins bekend voorkomen. Ja? Gods woorden zijn dus glaszuiver. Ook vanmorgen. Ja? Ze zijn betrouwbaar en duidelijk. Je mag Gods woorden laten werken in je leven. En je merkt aan alles, ik tenminste wel, je leeft nog in de aarde, op aarde. In een soort van smeltkroes waar er van alles gebeurt en op je afkomt. We hebben het gemerkt, we hebben het gedeeld. Lijden en verdriet komen nog op je af. En je ervaart dingen. En je ervaart nog verdrukking. Niet alles in je leven, ik praat maar even voor jou, het geldt ook voor mij, gaat even gemakkelijk. Ook niet als je Gods woord kent en probeert te doen, dan lijkt het of het nog moeilijker wordt. Zo, want het vuur van de verdrukking komt op je af. Als er nu nog wat gebeurt, dan hoef ik ook de Bijbel niet meer te lezen. Ja, maar waarom lees je de Bijbel dan? Waarom ben je dan bezig met Gods woord? Het moet dieper vallen. Dieper komen, samen met de Heer. En daar heb je hem heel hard voor nodig. Kan je niet op jezelf. Daar heb je elkaar heel hard voor nodig in de gemeente. Je krijgt het moeilijk. En zie je die hele blaasbel. Je ziet hem tot stand komen in je leven of in levens van mensen. En wat doet de koningin van de hemel nou? Die wil jou hier alleen maar op fixeren. En dan heb je over de gemeente alleen maar negatieve dingen te denken. En als je niet uitkijkt, spreek je ze ook nog uit. En over jezelf ook. Ja? Diepe verwerping. Waar die koning van de hemel overheen en doorheen regeert. Want je denkt dan op dat moment althans dat het altijd zo blijft. Dat verdriet. Dat gaat nooit over. Het zal nooit veranderen. We steken een kaarsje op, maar het zal niet veranderen. Ik denk die gedachte en die geest die erachter zit, die moet je in ieder geval een halt toeroepen. Dat wil niet zeggen dat je alles gaat verdringen, ook mag niet meer van het volle evangelie. Er zit ook de koning van de hemel achter. Natuurlijk mag je. Maar als het niet verandert, dan is de Heer er niet in betrokken. Dus dat weet je voor jezelf wel, persoonlijk. En dan kan je het heel moeilijk hebben en daarna pak je het op. Heer, kom erin. Ik kom er niet uit alleen. Ik zit vast. Help me. Ja, dat heb je toch wel eens. En je hebt ook dat je het een halt moet toeroepen. Dus probeer maar. Zeg ik vanmorgen, om God, om zijn woord vast te houden. Zijn woord te laten werken in je leven. Het vuur van de macht en de duisternis komt op je af. Dat voel je, dat merk je. Daar kan je niet koud onder zijn. Moet je ook niet wegdrukken. Je voelt het. En in dit proces komen de slakken naar boven. Ja, dus moet je het nog maar eens nakijken hoe dat zit. En dan ontdek je bij jezelf de slakken. Dat zijn de onzuivere bedoelingen. De niet gerichte bedoelingen op de Heer, op Jezus. En dan probeer je samen met koning Jezus dat weg te doen. Uit je hart. Uit hoe jij het beleven moet. En uit je leven. Je probeert je te richten op het zilver. Het zilver dat uit jou tevoorschijn mag gaan komen. 7 maal. Gelouterd. 7 maal, dat is een volheid. Het gaat maar door. Het komt maar weer en er komt weer. En jij gaat maar door. Jij gaat door in Gods woorden. Jij gaat door in Gods leven. En die slakken die gaan ervan af. En je ziet het. En je hebt plezier, want je denkt het zuivere zilver komt uit mij tevoorschijn. Ik probeer dat te verzilveren, verder te verzilveren, in mijn leven, in mijn bediening. En samen zetten wij Gods woorden, zijn zilver dus, om in een veelkleurig leven. Hiermee herstellen wij de tempel. Hiermee bouwen wij de gemeente op. Goed, en dan zijn we bij vers 8. En dan staat er, lees maar mee. Want het gaat verder het verhaal. De hoge priester Gilkia zegt tegen hofschrijver Safan: ik heb hier in de tempel van de Heer een boekrol gevonden. met de tekst van de wet. Die waren ze kwijtgeraakt. Het is toch wat? Safan nam het boek in ontvangst en las het. Daarop ging hij terug naar de koning om verslag uit te brengen. En hij zegt: uw dienaren hebben het zilver dat in de tempel bewaard wordt tevoorschijn gehaald en overhandigd aan de bouwmeesters die belast zijn met de herstelwerkzaamheden aan de tempel van de Heer. En vervolgens vertelt hij dat de priester Chilkia hem een boekrol heeft gegeven en hij begint de koning eruit voor te lezen. En bij het horen van de tekst van het wetboek scheurt de koning Jozua zijn kleren. Hij beveelt de priester Chilkia, Achikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Micha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Asaja: ga ter wille van mij en heel het volk van Juda de Heer raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben. Want het kan niet anders of de Heer is in hevige woede ontstoken omdat onze voorouders zich niet gehouden hebben aan wat er in dit boek staat en niet gedaan hebben wat ons is voorgeschreven. Nou, je zit nog in dat proces, hè, van dat zilver. Ja, zelf ook hopelijk, ja. We zien nu ook wat dit uitwerkt. Als je werkt met het zilver van Gods woord. Niet jouw woord, nee, Gods woord. In je hart en in je leven. Als je erop uit bent, met vallen en opstaan, om te herstellen. Te herstellen op deze manier, in deze geest van God. En wat gebeurt er dan? Dat zie je in het verhaal. Dan vinden ze Gods woord. Dan vind jij Gods woord. Dan herontdek je dat. Dan vind je, er staat er een sefer, dat is de boekrol. De boekrol. En die mag opengaan in je leven. Hé, dat is waar. Deze boekrol haal je onder het puin vandaan. Dat kan gebeuren in je leven. Onder het puin van je verleden. Onder het puin van wat is fout gegaan in je verleden. Waar je echt verdriet van hebt. Onder het puin vandaan van dat jij moet heersen. Ja. Dat je niet kunt dienen. Niet mogelijk. Want ik moet verder en je heerst. Onder het puin vandaan van een verslaving die toch nog speelt in je leven. Ja, je spreekt er niet over. Je houdt het weg. En wat gebeurt er? Ze vinden hier dus het boek, en ik zou je zeggen welk boek, het boek Deuteronomium. Ze vinden hier Gods woord terug. En ze gaan eruit voorlezen. En ze horen het, en de koning hoort het. En jij hoort dit. En je raakt hopelijk net zo ontroerd als koning Jozua. Anders denk je er vandaag nog even over na, als het regent. En je ziet wat er fout ging in je leven. En ik laat je twee teksten zien, achter elkaar. Uit Deuteronomium, die dan langskomen. Die langskomen in dat voorlezen. En die ene ken je wel vanuit het gemeenteweekend. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zul je de Heere uw God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht. Dat is duidelijk, hè? En daarnaast geen andere goden, want hij is één. Deuteronomium 17, vers 18 tot 20, daar lees ik: als je als een koning wil leven, dan moet je een kopie maken, laten maken van het wetboek. Je moet dit bij je houden en er veel in lezen, je hele leven lang. Zo leer je om eerbied te hebben voor de Heer je God. En beeld je dan niet in, en dat vind ik zo mooi dat dat erachter staat, en beeld je dan niet in dat je meer bent dan anderen. Nou, leuker voor ons, hè? Ja, zeker. Dit zegt de Heer tegen jou. Dit zegt de Heer tegen mij. Probeer levend een kopie te worden, snap je hem, van Gods woord. Heb je hem of vind je het moeilijk? Dan ga je er maar eens een poosje over nadenken en op broeden. Dat jij terwijl je leeft laat zien, Gods woorden komen tot leven in mij. Zo, ja, dit is weer het diepere, ik merk het. En dan moet je ook dieper willen gaan. En dan moet je erom smeken en bidden: Heer, help me verder daarin. Anders blijft het een gezellige boel. Ja, ook niks tegen. Maar als we diepere, vanuit het diepere dat maar hebben. Zo. Nou, dit zegt de Heer dus. Probeer een kopie te worden. Levend van mijn woord. Probeer mijn woord te dragen. Op je hart. Ga er nou eens wat meer in lezen. Laat je erdoor raken. Want er is een tegenstander. De koning van de hemel. Die zorgt dat jij er koud onder blijft. Ook nu. En je denkt, ja, lezen. Ik had het meer gehoord. Dat jij er koud onder blijft. Ik herhaal het. Dat Gods woord jou niets doet. En dat moet je onderkennen voor jezelf. En open dan Gods woorden voor je leven. Want daarin ligt je toekomst. Je lieve leven lang. Zo. Dan leer je om de Heer te eren. Om hem te aanbidden. Dan ben je goed bezig. Maar, en dat heb je al gehoord, beeld je dan niet in dat je meer bent dan anderen. Want dan zou ik gaan kijken naar anderen en die fout heb ik ook wel gehad. Nou, die. Dan denk ik dat ik meer ben dan die ander. En dat wil ik volledig afleggen. Mee gebroken. Ja? Dus voor jezelf geldt dat natuurlijk ook. Je moet ook niet denken dat die ander meer is dan jij. Jij mag ook Gods woord openen. Jij mag ook het leven eruit halen voor jezelf. Goed. Als Josia in vers 11 die woorden hoort, dan ziet hij, Gods woord wordt met voeten getreden. Noem het maar even op, in het boek kan je het ook lezen. Huisaltaren, huisgoden, boek Isaiah, hè? Snap je? Eigen offerhoogte, spiritisme, geesten oproepen. Het moet niet gekker worden. Als Josua deze woorden hoort, beseft hij dat en dan scheurt hij zijn kleren. En hiermee laat hij twee dingen zien. Met zijn kleren scheuren. Ik heb hier intens verdriet van. Ik wil dit veranderen. En de praktische toepassing. Ik wil het ook veranderen in mijn eigen leven. Nou, dan komt hij in actie. Twee koningen. 23. Laatste stukje. De koning ontbiedt de oudsten van Juda en Jeruzalem. Met alle inwoners van Juda en Jeruzalem. De priesters en profeten. Kortom, de hele bevolking. Van hoog tot laag begeeft hij zich naar de tempel van de Heer. Daar leest hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek dat in de tempel is gevonden. Staande op het podium bekrachtigt hij ten overstaan van de Heer het verbond. Hij zweert, nou dat staat er niet, dat staat niet, hij zweert. Hij zweert dat hij de Heer zal volgen en zich geheel en al zal houden aan zijn geboden. Voorschriften, bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekrol is vastgelegd met hart en ziel na te leven. Heel het volk sluit zich hierbij aan, dat staat er ook niet. Goed. Wat doet Josua? Dat zie je. Hij komt in actie. En wat doe jij? Ja, die had je al aanzien komen. Hè? Wat doe jij? Je mag het zeggen. Kom in actie. Kom in actie. Geestelijk in actie. Ja? Josua gaat de tempelberg op, omhoog. Jij staat op vanmorgen om hoger op te gaan in je geestelijk leven. Jij staat op om Gods geest meer te laten werken. Jij staat op om je met de Heer en met elkaar te verbinden. En niet in de koffie of alleen maar in een bandje, maar van hart tot hart. En kijk eens wie er meegaan in vers 2. Het hele spul gaat mee, alles. Hij krijgt iedereen dus mee. Man, wat is dat een bemoediging. Als ik dat lees. Hij krijgt iedereen mee. Zeg, het is zo. En dan snap je het. Hij krijgt iedereen mee. Ja? Hij leest alle woorden van dit verbondsboek. Er zijn verklaringen die zeggen, ja, alle, dat is wel wat veel. Waarschijnlijk heeft hij twee stukken gelezen. Nou, dit is onzin, jongens. Hoe kun je het uit je duim zuigen? Hij was zo wild enthousiast en gegrepen door de Heer, dat hij gewoon het helemaal voor heeft gelezen. Er staat letterlijk, hij roept voor hun oren, dat staat er letterlijk, alle woorden van het verbondsboek. Die roept hij voor hun oren, dat ze het ook horen. Ja, en letterlijk gaat het verder in vers 3, hij sluit het verbond voor het aangezicht van de Heer. Hij heeft dus een ontmoeting met de Heer. Hij spreekt zich uit tegenover de Heer. En dan gaat het verder, dat zien we nog op de beamer, letterlijk. Om te gaan achter de Heer. Ja, zo staat het er. En laat die MBV dan maar even schieten. En dat is natuurlijk hem te volgen, dat snapt iedereen wel. En om te bewaren zijn geboden, dat zijn zijn woorden, zijn getuigenissen en inzettingen, met heel zijn hart en heel zijn ziel, om te doen standhouden de woorden van dit verbond die geschreven staan in deze boekrol. En dan eindigt dat vers, en heel het volk, zie je het, en heel het volk staat in het verbond. Is die prachtig? Ze zitten niet meer. Staat in het verbond. En dan gebeurt er ineens heel veel in stad en land. Maar goed, dat gaan we volgende keer nader bezien met elkaar. Goed, ik wil bidden met u. Heer Jezus, dank u voor vanmorgen. Dank u dat u aanwezig bent door uw geest om het een en ander uit te werken gewoon in ons leven. Dank u dat het niet aan dovemans oren is gebracht, althans daar zijn we zelf bij, maar dat we onze oren openen nu ook voor u. En niet overgaan tot het leven van alle dag. Dat is zo vlakte, maar dat we de diepte met u opzoeken en verder komen voor ons persoonlijk leven. Misschien zo verder zelfs dat het meer vloeiend gaat. Ik zegen je daarin, in Jezus' naam. Ik dank u weer dat u aanwezig wilt zijn, ook bij het avondmaal, als we voor u getuigen, als we voor u danken, als we het werk van u bevestigen door ons leven. Daar zegen we elkaar in Jezus' naam. Halleluja. Amen.